Welkom bij een nieuwe Week van NuTech, de podcast van nu.nl, waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Kraan.
En ik ben Colin van Hoek en deze week gaan we het hebben over de Oculus Rift met zijn controllers. Jij hebt die deze week uitgeprobeerd en over de toekomst van virtual reality, want het komt er nu toch echt eindelijk serieus voor het echt aan. En we gaan het hebben over Candy Crush.
Dit is de Week van NuTech. Ja, laten we maar beginnen dan met virtual reality. Het is de toekomst, het zit eraan te komen. Het wordt het helemaal.
Laten we even duidelijk maken. Dit zeggen we natuurlijk al. Iedereen roept het al heel lang, maar we behandelen het deze
week.
Maar
nu echt.
Omdat het op Web Summit, waar jij geweest bent, een bijeenkomst in Dublin, waar de crème de la crème van de techwereld rondliep, praatjes aan het houden was.
Er werd daar veel over virtual reality gepraat. Er waren heel veel praatjes echt specifiek over virtual reality, maar het onderwerp kwam bij iedereen wel een beetje zo terug als ook in heel veel andere delen van de techsector van wat kunnen we daar nou mee, hoe gaat dat ons beïnvloeden.
Maar heb je dan goede voorbeelden gehoord? Want tot nu toe blijft het een beetje hangen in gaming, hè? En misschien entertainment.
Ja, nou dus wat Oculus zelf, dus Oculus is nu onderdeel van Facebook en waar zij heel erg op inzetten is, zij zeggen het begint met games en met films of met soort van dat soort entertainment. Een film op virtual reality is niet echt een film, want je kan zelf rondkijken en zo, maar goed. Hè, van dat soort interactieve entertainment dingen. Maar zij zeggen van ja, waar het langer termijn naartoe gaat, is ook dat je veel meer dat je echt communicatie en meer sociale dingen gaat doen via virtual reality. En dat is ook, denk ik, de belangrijkste reden dat Facebook het heeft gekocht. Omdat zij denken van het sociale netwerk van 10, 20 jaar van nu, zeg maar, dat speelt zich veel meer af in zo'n virtuele ruimte.
En dan gaan we dus zeg maar met een bril op zitten in onze huiskamer en dan zeg maar een soort van Second Life-achtige omgeving stoken op. Ik kan me zo moeilijk voorstellen dat gaat doen.
Het is moeilijk voor te stellen, maar ik heb dus een demo gedaan met de Oculus Rift en ook die touch controller die ze erbij maken. Dus je hebt dan in je hand, in beide handen heb je een controller die niet lijkt op een traditionele game controller, maar meer een beetje zoals de microfoon die je nu in je hand hebt. Dus je grijpt je hand er helemaal omheen en dan je middelvinger en je wijsvinger liggen om triggers van die duwknoppen. En dan met je duim kan je ook nog een paar knoppen besturen. En die heb je dus in beide handen en ze zijn ook bewegingsgevoelig. Dus de virtuele wereld zie je zeg maar die controllers als jouw handen. En als jij jouw hand beweegt, dan zie je dus een virtuele hand bewegen. En met die knoppen kan je bijvoorbeeld een grijpbeweging maken. Ja. En in de demo die ik heb gedaan, stond ik in één hokje met een Oculus Rift. En in een hokje daarnaast stond iemand die ik niet kon zien verder, een medewerker van Oculus. En die ging mij dan, wij stonden dus samen in één virtuele ruimte om een soort van tafel. En ja, daar konden wij dus samen met allerlei objecten die dan op die tafel lagen, kon je van alles doen. Dus het begon met dat hij mij eerst liet zien van, nou, hoe werkt het dan? Druk op de knop en dan maak je een grijpbeweging. Nou, dan zie je dus in de virtuele wereld, je virtuele hand, zie je dat doen. En toen zei hij, nou, oké, probeer maar eens iets op te pakken. Probeer maar eens met, als je zo'n grijpbeweging maakt, tegen wat dingen aan te duwen. En al heel snel zei hij van, nou, oké, bijvoorbeeld nu ga ik iets naar je gooien en vang het maar. En dan gooi je het terug en dan krijg ik, na een paar keer gaat dat, de eerste paar keer gaat dat mis, omdat je de timing nog niet helemaal goed hebt. Maar op een gegeven moment gaat dat ook prima. En toen, het wordt zeg maar steeds verder, heb je een pingpongbedje, sla maar een balletje weg.
Ja, precies, want
pak
ik dacht dat het hierheen zou gaan, maar nog steeds blijft het heel erg gaming. Het is heel tof hoor, ik bedoel niet dat ik niet geloof in die brillen. Maar het blijft voor mij allemaal, oké, dan ga ik met iemand aan de andere kant van de wereld. En dan ga ik in één ruimte staan en dan gaan we dus wel iets doen met z'n tweeën. Blijven. En dan gaan we dus niet met elkaar communiceren, maar dan gaan we gewoon lekker een spelletje spelen of zo.
Ja, nou, een spelletje zou je, dat is inderdaad, denk ik. Ik denk het probleem is, zeg maar, dat de mogelijkheden kunnen heel ver gaan, maar het is nog een beetje moeilijk voor te stellen. En de makkelijkste manier om het nu te demonstreren is via spelletjes. Maar dit was ook niet alleen maar spelletjes. Een van de dingen die er later in voorkwam was dat er gewoon een paar virtuele vuurpijlen stonden en dan kon je virtueel een aansteker oppakken en die vuurpijlen aansteken en dan boem ging het vuurwerk boven je hoofd af. Zeg maar, ja, je kan, zeg maar, dat, ik weet niet, ik wil nou niet zeggen dat we binnenkort met oud en nieuw met een bril op naar het vuurwerk gaan zitten kijken en het dan allemaal zelf aansteken. Maar zeg maar, het kan heel ver, je kan er van alles bij bedenken. Alleen het, ja, we weten het nog niet. En natuurlijk een heel groot probleem is dat ik kon hem wel virtueel zien en je kan dan dus wel van die objecten overgooien, maar je kan elkaar natuurlijk niet echt aanraken en je hebt ook geen gevoel in de virtuele ruimte.
Je voelt niet wat je vasthoudt.
Je hebt een controller vast. Ja. En dus als jij een blokje grijpt, dan ja, nu in ieder geval, misschien ooit in de toekomst wel, maar nu kan je niet voelen van wat is dat dan voor blokje.
Nee, want er zijn
dus
wel
dat is wel een limiet die erin zit.
Er zijn wel al mensen die zeggen dat we over een jaar of 5 of zo smartphone schermen hebben waarbij je textuur van een jas die je bestelt op internet zou kunnen voelen, zeg maar. Dus dat zou dan voor die controllers natuurlijk heel erg goed van pas komen als je dat daarin ook kan laten.
Ja, maar goed, nog wel ook weer een beetje in de entertainment kant. Een van de dingen die nu al wordt getest ook is bijvoorbeeld dat Netflix heeft een app waarmee je samen met iemand in een soort van virtuele woonkamer kan gaan zitten en dan naar Netflix kijken en dan tegelijk kan je met diegene een gesprek aanknopen en wie weet nog wat andere, ja, wat je doet tijdens het filmkijken, zeg maar, als je samen op de bank zit normaal. Alleen dan doe je het met iemand die aan de andere kant van de wereld zit, bij wijze van spreken. Ja. Dus ja, dat zijn een beetje nu de dingen die worden geprobeerd, maar ja, waar het echt naartoe gaat, dat is natuurlijk, daar is nog wel eigenlijk een beetje te vroeg voor om het te zeggen. En de Oculus Rift zal in ieder geval in het begin ook wel echt, hij kost nu aardig wat. Die headset zelf gaat al ergens in de honderden euro's kosten. Waarschijnlijk 400 euro of zo. En dan moet hij nog aan een pc hangen die het kan draaien. En dat moet echt wel een behoorlijk ding zijn met een goede videokaart. En dus ja, zo'n pc heb ik thuis niet eens staan. Zeg maar. Dus het blijft voorlopig echt wel even een niche. Maar dat geeft het ook wel de ruimte om wat meer nog te blijven ontwikkelen. Totdat het echt bij een heel breed publiek komt.
Je zei dat het ook in heel veel praatjes terugkwam van andere gebieden van de techwereld. Wat was het meest boeiende dan die het ook over virtual reality hadden? Waar het misschien niet zo logisch bij is.
Nou, een van de interessantere praatjes die ik daar heb gezien was één. En daar kwam virtual reality niet zozeer, het kwam niet heel expliciet ter sprake. Maar het was met Ed Catmull, een van de oprichters van Pixar. Hij staat nu ook aan het hoofd van Walt Disney Animation, de niet-Pixar-kant van Disney, die dan de Frozen bijvoorbeeld heeft gemaakt. En hij zei dat eigenlijk hun hele filosofie is dat Pixar de nieuwe technologie wil blijven verkennen en dat ze dus niet. Hij zei toen Walt Disney, zeg maar, Walt Disney zelf nog aan het hoofd stond van zijn bedrijf, toen gingen ze steeds mee met de technologie. En probeerden ze dus die animatie steeds beter te maken, steeds moderner. En op een gegeven moment, toen Walt Disney doodging, zijn ze een beetje blijven hangen. En toen was animatie gewoon op een bepaald punt, werd het gewoon een soort van trucje. En toen zijn allemaal films verschenen die door de meeste mensen worden gezien als toch wel de wat mindere Disney films. En dus hij zei eigenlijk, zeg maar, met de komst van Pixar willen ze er weer terug naar dat niveau van dat ze altijd helemaal aan de cutting edge willen zijn. En meegaan met technologie. En ik verwacht ook wel dat Pixar virtual reality bijvoorbeeld ook wel echt heel erg bekijkt als iets waar ze iets mee willen. Terwijl het natuurlijk niet, ja, het is een heel atraditionele manier om een film te maken. En je zou er niet, ja, als je nu een virtual reality film maakt, dan kan je daar niet een enorm publiek mee bereiken. Je kan er niet enorm veel geld aan verdienen, want ja, in de bioscoop werkt het niet, zeg maar. Je hebt dan zo'n bril nodig.
Nee, het is een hele andere manier natuurlijk ook, omdat je met je rond kan kijken, focus je niet op één punt. Dus je moet heel erg met geluiden of zo gaan werken om mensen de juiste richting op te trekken.
Ja, en dus een andere demo die ik nog heb gedaan met die Oculus Rift is een film die is gemaakt door hun interne animatiestudio. Ze hebben een klein studiootje opgezet dat eigenlijk gewoon, ze hebben nu volgens mij 2 films gemaakt. En die zijn gewoon bedoeld om het te laten zien wat de Oculus Rift kan. En deze film die ik heb gezien, die heette Henry. Dat gaat over een egeltje. Nou, ook een typische Pixar film eigenlijk. Degene die aan het hoofd staat van Oculus Story Studios, zoals het dan heet. Die is ook afkomstig van Pixar. En het werkte gewoon echt super goed, zeg maar. Het is heel anders, want het verhaal hiervan is, het is een eenzaam egeltje. Hij kan geen vrienden maken, want hij heeft stekels en dat vinden de andere mensen niet leuk. En dan is hij jarig en dan wenst hij dat er vrienden komen. En dat speelt zich dan zo af in zijn woonkamer. Je zit dus ook als kijker, zeg maar. Zit je op één plek in die woonkamer en je beweegt niet, want ja,
je loopt niet.
Je loopt niet, nee. Je zit gewoon stil en je begint, zeg maar, in die woonkamer en op een gegeven moment gaat die egel zo zitten aan een tafel en dan kan je op de grond gaan zitten als je dat leuk vindt bij die regel, maar that's it, zeg maar. Je gaat niet nog weer rondlopen. Maar het was heel goed gedaan, zeg maar, want overal om je heen was wel wat te zien. En het begint ook heel rustig, zeg maar. Dus die Henry, die hoor je in het begin een beetje zo in de verte aankomen. En dan kan je gewoon rustig rondkijken, de omgeving even in je opnemen. En dan op een gegeven moment verschijnt hij. En elke keer word je heel goed gestuurd van waar je heen moet kijken. En daardoor had je dus niet het gevoel dat je iets had gemist, omdat het achter je gebeurde of zo.
Ik kan me voorstellen dat het ook, dat films ook langzamer van worden in principe. Omdat,
ja, veel langzamer. Want elke keer dat er iets gebeurt, je zit er zoveel meer in dat het... Ja, in een traditionele film moeten dingen heel snel gebeuren om je interesse erbij te houden. Ook in montage moeten dingen snel worden geknipt, want dan komt het allemaal flitsender over. Maar in virtual reality kan iets gewoon uitspelen zoals het echt zou zijn, zeg maar. En ja, is het ook omdat je zelf nog wat meer rondkijkt, hoeft het allemaal niet zo snel te bewegen. Maar dus, ja, dat zijn allemaal maar voorbeelden van hoe... Ja, ik denk dus echt dat daar een nieuwe kunstvorm aan ontstaan is. En dat zal nog heel erg moeten worden verkend wat je daar dan precies mee kan. Er moeten gewoon allerlei nieuwe conventies, zoals er in de eerste decennia van de filmwereld ook allerlei conventies zijn ontstaan over hoe je dat dan monteert en hoe je dat schiet en hoe je daarmee omgaat, zal dat hiervoor ook moeten zijn. Maar ik denk dat dat echt één industrie is die dit heel nauw in de gaten houdt en die hier zeker hele grote dingen mee zal gaan doen in de komende, ja, in ieder geval in het komende decennium, denk ik.
Ja, en dan nu zijn we aangekomen bij Candy Crusher, jongens. We hebben door ons virtual reality heen geworsteld. En nu zijn we toch uiteindelijk aangekomen bij het favoriete spel der Nederlander. Candy Crusher, want de maker van Candy Crush King, zo heet het bedrijf, die is verkocht aan Activision.
Activision Blizzard, ja, een van de grootste gamemakers ter wereld. Bekend van de Warcraft onder meer, World of Warcraft.
Voor een bedrag van $5.9 miljard.
Ja, die dachten, we grijpen eens flink in de buidel voor mobiele games. Vind je dat, denk je dat dat wat wordt?
Kijk, als je kijkt naar de omzet en de winst van King, dan is het nog niet eens zo heel gek. Hè? Ze hebben vorig jaar een winst geboekt van $1.33 miljard. Dus nou ja, oké, als dat dit jaar beter zou zijn, dan heb je het zo na een aantal jaar wel uit. Al. Dus dat is op zich redelijk. Maar de vraag is bij dit bedrijf vooral, heeft het toekomst? Want volgens mij de spellen die waar zij succesvol mee zijn, Candy Crush, en alle afgeleide versies daarvan, maar het is niet alsof ze nou zijn, maar alsof zij gewoon heel goed zijn in het bedenken van games, hebben één keer een heel goed idee gehad en buiten dat nu een beetje uit. Zo komt het op mij over.
Ja, dat zie je natuurlijk ook meer in de mobiele games. Rovio is nog een goed voorbeeld van een bedrijf dat dan heel erg goed heeft gescoord met Angry Birds, maar sindsdien best wel moeite heeft om met nieuwe hits te komen. Eigenlijk alle andere games van hun die het een beetje goed doen zijn dan Angry Birds varianten. Maar ja, die doen het steeds eigenlijk weer net wat minder dan het
vallen
origineel.
Vallen ook veel ontslagen de afgelopen tijd bij Rovio.
Ja, Zynga is nog zo'n voorbeeld van Farmville. Dat was ook een enorme hit. En sindsdien hebben ze het daar wel moeilijk mee. Dus eigenlijk, ja, Activision lijkt erop in te zetten dat King niet datzelfde lot tegemoet zal komen. En dat ze weer iets nieuws kunnen bedenken waarmee ze toch weer nog weer extra kunnen groeien, of dat ze het in ieder geval zo in gang houden zoals het nu gaat.
Eén ding waar King in ieder geval heel erg goed in geslaagd is, het laten betalen van mensen voor de games. Want de games zelf zijn gratis, maar de in-app aankopen voor extra levens, extra krachten en dat soort dingen. Daar gaan ze lekker op, want als je de cijfers induikt, dan zie je dat de gemiddelde betalende gebruiker van een Candy Crush game of een King game, dat die $24.5 per maand uitgeeft. Ja, dus als je dat zeg maar keer 12 uur in een jaar, is echt een absurd bedrag. Maar mensen willen niet betaalde apps kopen, want dat is allemaal veel te duur. Maar
en dus voor de duidelijkheid, want de verreweg de meeste mensen die Candy Crush spelen, die betalen helemaal nooit
iets.
Nee,
dat is waar.
Maar er is dus echt die minderheid waar het om draait. En die betalen per persoon gewoon echt inderdaad bakken
met geld. Ja. En daar verdienen ze dus lekker aan. Er is berekend dat ze vorig jaar uit de in-app aankopen van Candy Crush hebben ze $1.3 miljard aan omzet gehaald.
Ongelooflijk.
Nou, dat gaat wel lekker. Dus het zou ook kunnen zijn dat Activision zegt, nou, we hopen dat ze nog wat meer ideeën hebben. Maar ze verdienen nu in ieder geval lekker geld. Dus dat is wel op zich wel prima. Dan doen we het daar wel mee.
Ja, en wat u op zich ook wel moet opmerken is dat op dit moment ongeveer 60% van de omzet komt uit games die niet Candy Crush zijn. De nieuwe Candy Crush Soda Saga, die zit dan wel in die 60%. Maar dus ja, de grootste game, Candy Crush, is goed voor 40%. Maar ze hebben dus toch nog wel
andere
games die die het toch ook wel goed doen. En wij hebben met onze persoonlijke Alphabetti Saga Veten toch ook al wel daar iets aan bijgedragen. Hoewel ik daar nooit geld aan heb uitgegeven.
Nee, ik ook niet. Maar hoe dan ook blijft het een enorm hoog bedrag wat ze betaald hebben. Want als je kijkt naar Microsoft, die hebben Minecraft gekocht vorig jaar. En de maker van Minecraft, daar is $2 miljard voor betaald. Ook veel geld. Maar die Minecraft game is wel echt nog een tikkie groter dan Candy Crush. Misschien zeg maar...
Nou ja, Candy Crush wordt door meer mensen gespeeld. Alleen Minecraft is natuurlijk een betaalde game.
Precies, dat bedoel
ik. En daar hebben echt heel veel mensen inderdaad van getoond van... Oké, daar zijn we bereid voor te betalen. Terwijl Candy Crush inderdaad... Ja, dat zijn de meeste mensen die hebben dat eens lekker gedownload. Die gaan dat eens zitten doen in de trein. Maar die zijn misschien helemaal niet zo echt fanatiek erover.
Ja, dus die mobiele games zijn zo grillig, zeg maar, in populariteit. Als je kijkt naar Flappy Bird, had het nog even over. Daar hebben wij periodes dagelijks over geschreven. En die berichten hadden supergoed gelezen. Iedereen speelde het.
Uitstekende game.
Maar weet je, hij heeft teruggetrokken uiteindelijk. Maar dat had anders ook natuurlijk gewoon weer uiteindelijk ingestort. Die games komen op. En het is bijna nooit dat ze echt heel lang een populariteit kunnen vasthouden. Het is niet zoals bij... grote gameseries, Call of Duty of Need for Speed, dat de opvolgers ook elke keer weer succesvol zijn. Ja. Dat soms zijn. Meestal zijn de opvolgers gewoon een slap aftreksel van de eerste versie.
Maar ik denk waar Activision op inzet is dat zij denken dat het op de mobiele markt, als het wat volwassener wordt, gewoon ook zo gaat worden zoals op de markt voor PC en console games. Dat je gewoon een aantal grote uitgevers hebt die gewoon verschillende franchises hebben die ze allemaal populair weten te maken. Dat heeft ook gewoon te maken met marketing en met wat je daarachter gooit om mensen in die game te krijgen natuurlijk.
Wat dat betreft is een goede combinatie ook, hè? Want Activision is natuurlijk van de echte de diehard games. Ja. Zijn niet heel erg actief in de mobiele games. En heb je nu, word je dat wel, maar je gebruikt wel, kan hun kracht die ze in de normale gamewereld gebruiken, kan je wel ook toepassen misschien in de mobiele gamewereld.
Ik denk ook dat het interessant wordt om te zien wat er gaat gebeuren als Nintendo zo meteen mobiele games gaat maken. Dat is natuurlijk een super bekende naam. En als er nou één iemand kans heeft om op mobiel verschillende games super populair te maken, omdat ze gewoon enorme merken in huis hebben, omdat ze enorme power hebben gewoon bij consumenten, dan is het Nintendo wel. En als ze zo meteen die Pokémon game komt, dan begin 2016 van hun uit, een mobiele versie daarvan. Ze werken nog aan een soort van game met Mii-personages, waarvan ik niet echt precies begrijp hoe dat gaat werken, maar wordt misschien ook wel heel leuk. Ik denk dat het uiteindelijk, ik denk uiteindelijk dat er wel een partij komt die dat gaat kunnen, die echt achter elkaar game na game succes weet te behalen op de mobiele markt, maar of King die partij is, dat is natuurlijk nog wel de vraag.
Nee, wat ik me ook afvraag is, uiteindelijk gaan al die gamepartijen, zoals bijvoorbeeld Nintendo, veel meer naar mobiel toe. Maar nog steeds blijkt dat er echt verreweg de minderheid van de mensen bereid is te betalen voor een game. En ook in-app aankopen wordt er de minderheid gedaan, maar zeker betalen voor een game. Maar kijk, uiteindelijk kunnen die bedrijven natuurlijk niet leven van gratis apps. Ze zijn gewend om €40 per game te ontvangen.
Ja.
Dus ik kan me af of we uiteindelijk naartoe gaan naar een model waar we toch moeten betalen voor mobiele games en hoeveel mensen dat dan gaan doen. Ze moeten uiteindelijk toch geld verdienen.
Het helpt natuurlijk ook niet. Kijk, verreweg de meeste inkomsten uit apps en mobiele games komen nog van iOS. Omdat mensen daar wel wat bereider blijkt te zijn om te betalen. Maar een van de grote problemen van de App Store denk ik nog steeds is dat je geen gratis proefversie van je game beschikbaar kan stellen. Die je even 2 weken kan spelen en dan vind je het leuk. Dokken en dan krijg je de volledige versie en dan geen in-app aankopen meer, zeg maar. Als dat model er zou zijn, dat zou denk ik niet alleen voor games, ook voor andere apps, maar zeker voor games, zou dat denk ik wel kansrijk zijn, want dan heb je een soort van combinatie dat je mensen gratis de mogelijkheid geeft om ergens bekend mee te worden. Ik bedoel, je gaat inderdaad op je iPhone niet even €40 aftikken voor een of andere game en dat zal waarschijnlijk ook nooit gaan gebeuren, maar zelfs games van €5 blijken een behoorlijke, dat is een behoorlijke drempel. Ja. En als er een proefperiode aan zou zitten, dan zou dat al een stuk toegankelijker worden, denk ik.
En dan is het nu tijd voor onze niet zo wekelijkse kijk, luister en leestips. Ik heb deze week een beetje verzaakt om iets voor te bereiden, maar Jeroen heeft toch wel een luistertip volgens
mij. Ja, zeker wel. Het is iets wat sommige mensen misschien al zullen kennen, maar wat nu aan zijn volgende seizoen is begonnen net, namelijk de podcast Startup. Het gaat over...
Oh, ik wist niet eens dat er een nieuwe seizoen was. Moet ik even gaan luisteren?
Ja, dat moet je zeker even
ik
gaan luisteren.
Ik heb de eerste 2 wel gedaan.
Dit is het derde seizoen. Voor de mensen die het niet weten, Startup is een podcast die gaat over het opzetten van een podcastbedrijf. Het is allemaal heel ingewikkeld en meta. Het is het podcastbedrijf Gimlet. Dat is opgezet door iemand die onder meer bekend is van This American Life. een bekend Amerikaans radioprogramma. En ja, in het eerste seizoen van Startup ging het helemaal over hoe dat werd opgezet. Hoe ze dan van plan waren om geld te gaan verdienen. Alle soort van perikelen die komen kijken bij het oprichten van een bedrijf überhaupt. En in seizoen 2 gingen ze even de deur uit. Hebben ze een dating startup geprofileerd. Maar nu zijn ze weer terug bij zichzelf. Ze zijn bezig aan een soort van mini-seizoen. Waarin ze weer eigenlijk een update geven over hoe het gaat met hun eigen startup. En ja, ze weten dat altijd echt super leuk te vertellen. En heel interessant te maken. En voor iedereen die geïnteresseerd is in technologie, in ondernemen, in gewoon ja, het start-up leven, zeg maar, is het echt een absolute aanrader.
Dit was het dan weer voor deze week van NuTech. Volgende week zijn we weer terug. In de tussentijd kan je ons volgen via nu.nl/tech op Twitter, Facebook, Instagram en allerlei leuke platformen. Waar je onze naam in kan tikken.
Hartstikke leuk.
Laat ons via tech.nl even weten wat je van de podcast vindt. Of je vindt we bepaalde onderwerpen moeten behandelen. Dat het korter moet, langer moet. Dat ik rustiger moet praten. Dat Jeroen sneller moet praten. Dat we harder moeten praten.
Ik vind sowieso dat je nu even rustig aan moet doen.
Dat soort dingen. En ja, dan zijn we de volgende week weer. Tot dan.
Dag. Delicious.